Ik vraag me af, is er ook een organist in de zaal? Dat we een paar psalmen kunnen spelen, zullen we dat doen? Of wilt u a cappella zingen of wilt u niet zingen? A cappella zingen? Dat is goed, doen we dat. Goedenavond allemaal, ook u thuis die meeluistert. Laten we beginnen met zingen psalm 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. We willen vanavond gaan nadenken over gedenkstenen uit de Bijbel. En daarom is het ook zo gepast om deze versen te zingen. 77, 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. Heilig zijn, o God, u. Spreek uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, graag met u lezen 1 Samuel hoofdstuk 7. 1 Samuel hoofdstuk 7. En daar richt Samuel een gedenksteen op. 1 Samuel 7. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen kwamen de mannen van Kirjat-Jearim en haalden de ark des Heeren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kirjat-Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg. Ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere, en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel, vergader het ganse Israël naar Mizpa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mizpa, en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasten te dien dagen, en zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mizpa. En toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden te Mizpa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel aan de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mizpa en vervolgden de Filistijnen. En ze sloegen hen tot onder Bet-Kar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben-Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mizpa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Zullen we samen een zegen vragen? En in ons gebedgemeente willen wij ook denken aan broeder Krijn Nelis. Hij is nu opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Hij is sterk verzwakt. Hij vermagert steeds. Hij moet morgen voor een scan. Het is nog onduidelijk hoe het met hem is. Maar hij voelt dat zijn krachten ook duidelijk minder worden. En laten wij ook hem nu opdragen in ons gebed. Heere in de hemel, wij zeggen u hartelijk dank dat wij hier samen mogen komen op deze doordeweekse avond, ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En Heere, we mogen u opnieuw nadenken over een aspect uit uw woord, hoe u gedenkstenen hebt laten oprichten in uw woord. Gedenkstenen die toen voor het volk Israël wat betekenden, veel betekenden, maar voor ons betekenen ze ook alles. En zo hebt u ook gedenkstenen in ons midden opgericht. We mogen in deze week van voorbereiding wel heel in het bijzonder denken aan het heilig avondmaal, opdat wij zouden gedenken en geloven dat het lichaam van de Heere Jezus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, wij bidden u of u ons daarbij wilt bepalen deze week. Of wij ook in dat werk van voorbereiding niet nalatig zullen zijn. Maar dat we op u gericht mogen zijn. En dat wij het leven buiten onszelf zoeken in u, de levende God. Heere, wilt u door heel de gemeente heen gaan. En met uw woord en geest plaats maken voor uzelf. Zegent u de gemeente. Laat uw woord haar mogen beschermen, geleiden, zegenen en vruchtbaar maken. Want uw woord heeft rijke vrucht. Wil het geven, Heere, de vrucht van de Heilige Geest. We bidden u daarom dat u in ons midden zult zijn. Dat de jongeren mogen leren u te vrezen. En dat de vreze Gods voortgeplant mag worden van geslacht tot geslacht. Wilt u ons, Heer, een gezegende avond geven nu. Een uur dat we bij elkaar zijn om een gedeelte uit uw woord te overdenken. Heer, gedenk hen die met ons meeluisteren. Wil hen bezoeken met uw heil, met uw genade. En geef dat er ook geluisterd mag worden met ontzag naar uw woord. We willen opdragen onze broeder Nelis, onze oude broeder, die de 90 al zowat gepasseerd is. Heere, hij is zwak en heeft het moeilijk. Heere, wij bidden u of u hem genade wil geven, dat hij uw naam zal aanroepen, zoals het volk Israël hier ook uw naam aanriep, en dat ze geholpen werden. En zij kwamen tot Samuel, maar wij mogen komen tot de overste leidsman en volleindige des geloofs. We mogen komen tot de barmhartige hoge priester in de hemel. Laat Krijn daar ook opgericht mogen zijn, dat hij daar zijn steun en troost zoekt. En geeft u dat hij het ook bewust zal mogen vinden. Gedenk onze oude broeder, Heere. In uw barmhartigheid en goedheid kon het zijn, wilt u hem nog sparen. Maar vooral bidden wij u, wilt u zijn ziel omarmen. Gedenk heel de gemeente, ook anderen waar ziekte is en moeite en nood. We bidden u, zie ons aan in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, Gods woord is vol onderwijs. Zeer veel onderwijs. En daarom zijn we ook niet zomaar klaar met het bestuderen van de Heilige Schrift. Ik denk dat u het met mij eens bent dat je daar wel een leven voor nodig hebt. En dan heb je nog de diepte daarvan niet gepeild. Dat er steeds weer nieuwe en oude schatten tevoorschijn komen. En zo willen wij ook in deze Bijbellezingen nagaan wat de Heere gesproken heeft over stenen in de Bijbel. Want in die stenen ligt ook een prediking, niet in alle stenen. Of het mocht zijn de grootheid van God en van zijn scheppingsmacht. Dat geldt voor heel de natuur en heel de wereld. Maar in het bijzonder denken wij aan stenen die op een bijzondere wijze gebruikt zijn. En waar de Heer ook een prediking aan verbond. En daar willen wij nu in deze Bijbellezingen op letten. En vorige keer hebben we gezien hoe in de Bijbel de Heere de rotsteen van Israël genoemd wordt. En zo hebben we de lijn ook doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. We keken naar de Heer Jezus Christus. Hij is toch de rotsteen waaruit het water kwam voor het volk Israël in de woestijn. Hij is toch de rots van de zaligheid, het fundament, de uiterste hoeksteen. Ja, de Heer is een rots om op te steunen. Maar vandaag, zoals ik zojuist zei, willen we iets anders gaan bezien vanuit de schrift. Er wordt op verschillende plaatsen gesproken over gedenkstenen. En dan denken we in het bijzonder wel aan die bekende geschiedenis van Samuel, wat we zojuist gelezen hebben. De achtergrond is bekend. De Filistijnen heersen nu over Israël. En dat gebeurt als een straf over de ongehoorzaamheid van het volk. Maar het volk wil aanvankelijk niet luisteren. En aanvankelijk bekeren ze zich niet. Maar later gaan ze toch wel de nood meer voelen. En ze zien dan dat er bekering nodig is. Maar de Filistijnen heersen over Israël. En op een gegeven moment hebben ze de ark kunnen veroveren. Maar de Filistijnen willen van de ark af. Want er is een probleem daarmee. Er komt moeite bij hen. En er komt ziekte en onvruchtbaarheid en builenpest en muizen. Het is voor hen een ramp. En zo wordt het, de ark teruggestuurd en uiteindelijk komt het terecht, zoals we hier lazen, in het huis van Abinadab, te Kiriat Jarim. En daar bleef de ark zo'n 20 jaar. En al deze tijd heeft Samuel het volk gericht. Samuel werd bekend als richter in Israël. En al die 20 jaar heeft het volk Israël gebeden. En het leek alsof er geen verandering was. De Filistijnen waren nog steeds de baas in het land en het volk werd onderdrukt. En ze mochten ook geen ploegscharen kunnen slijpen. Er waren ook geen smeden in het land, daarvoor moesten ze naar het land van de Filistijnen. Want als er geen smid in het land is, dan kunnen ze ook geen wapens maken. En zo werd Israël helemaal in de klem gelegd. En ze konden niet onder dat juk vandaan komen. En zo hebben ze de Heer achterna geklaagd die 20 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 18 jaar. Zoveel jaren gebeden en geen uitkomst. Leeft de God van Israël nog? Ja, hij leeft nog. Maar de Heere walgt van de zonde van Israël. En daarom laat hij Israël een tijd wachten. En zo klagen ze de Heere achteraan. Ze klagen over hun zonden. Dat is een goed voorbeeld voor ons. Ook in de week van voorbereiding op het avondmaal. We zijn geneigd, u en ik, te klagen over omstandigheden. Maar het zou veel beter zijn als wij klaagden over onze zonden. En dat we die zouden zien en belijden. Dat heeft het volk Israël daar gedaan. En ze hebben de afgoden weggedaan. En ze dienden de Heere alleen. En toen de tijd rijp was, toen heeft de Heere aan zijn knecht Samuel meegedeeld dat hij het volk bijeen moest roepen te Misba, om daar het verbond tussen de Heere en het volk te vernieuwen. En daar zou Samuel voor het volk bidden. En zo lezen wij in vers 6. En ze werden vergaderd te Misba. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten te dien dagen. En zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Misba. Hij richtte hen door hen te wijzen op hun zonden, door hen te wijzen op bekering. En dat ze zich zouden verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. Dat is ook een aanwijzing voor de prediking. Waar moet de prediking op gericht zijn? De Heere Jezus trok rond en hij predikte de bekering en het geloof. Gelooft het evangelie en bekeert u. En de apostelen werden uitgezonden in Lucas 24 om te preken de bekering en de vergeving der zonden. En zo wordt in verschillende plaatsen in Gods woord de prediking eigenlijk samengevat. Dat zien we hier ook. En zo zeiden ze daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Dus bij die bijeenkomst, toen ze de Heere aanriepen, namen ze water en ze goten het uit op de grond, bewust in een dienst voor het aangezicht des Heeren. Waarom doen ze dat? Water scheppen en uitgieten. Dat is een vorm van vasten. Dan gaan ze het water niet drinken, al zullen ze heus wel wat dorst gehad hebben. Maar ze gieten het uit op de aarde om daarmee te bewijzen dat ze bedroefd zijn om hun zonden. Ze ontzeggen zichzelf genot en verkwikking om daarmee hun zonden te belijden voor de Heere. Maar ondertussen hoorden de Filistijnen dat het volk Israël een vergadering belegd had te Mizpa. En dat vatten ze op als het begin van een volksopstand tegen hen. En waarschijnlijk hadden ze ook niet helemaal ongelijk. De Filistijnen waren sterker. Waren zeer sterk en ze vielen het land Israël binnen. Ze hadden een betere bewapening. En Israël kon niet op tegen de Filistijnen. En toen er berichten kwamen dat de Filistijnen in aantocht waren, werd het volk doodsbang. En ze riepen tot Samuel in vers 8, zwijg niet van onzentwege, dat ge niet zoudt roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. En wat doet Samuel dan? Hij neemt eerst een lam. Hij maakte dat klaar op het altaar. En hij offerde dat. Want God kan alleen omgang met mensen hebben door middel van het offer. En ook wij kunnen alleen maar Gods omgang in ons leven verwachten op grond van het offer van Christus. Want wij zijn zondaren. Wij hebben God onrecht aangedaan. En God kan alleen maar aangesproken en bevraagd worden langs de weg van dat offer van de Heer Jezus Christus. Hij is immers de weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En zo offerde Samuel een lam en vervolgens riep hij de naam des Heeren aan. En de Heere verhoorde hem. Want toen dat lam geofferd werd en Samuel bad tot de Heere met verheven stem, zijn armen uitgericht naar de hemel, opgericht en hij riep zo de Heere aan. Juist toen begonnen de Filistijnen de aanval in te zetten. En ze zagen ze in de verte aankomen, verschillende groepen Filistijnen, om het volk in te sluiten, hen de pas af te snijden, of wat voor tactiek ze ook gebruikt hebben. Maar het volk was doodsbang. En toen heeft de Heere zijn volk gered. In vers 10. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Dus er kwamen donderwolken precies boven die Filistijnse legers met bliksemschichten. Het was donker en vreselijke donderstoten. De Filistijnen werden ontredderd, kwamen in verwarring. En ze wisten niet wat ze moesten doen. En toen ze in verwarring waren, toen stonden de mannen op van Israël uit Mizpa. En ze achtervolgden de Filistijnen die in paniek waren. En ze achtervolgden hen tot aan Bet-Kar. Het is niet bekend waar Bet-Kar gelegen heeft. Maar het zal waarschijnlijk in het land van de Filistijnen geweest zijn. Zodat de Filistijnen duidelijk buiten het land van Israël verjaagd werden. En dat mag ook blijken uit vers 13. Want dan staat er, alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. De overwinning was volkomen en de macht van de Filistijnen was vooralsnog gebroken. En dan Want wij lezen in vers 14, en de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. Nou, wat voor ons van belang is, voor ons onderwerp, is vers 12. We hebben de achtergrond gezien, wat heel bekend is. In de vers 12, Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam, de naam van die steen, Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dus Samuel richtte een steen op en hij gaf een naam aan deze steen, Eben Haezer. En dat betekent, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het was een gedenksteen. Het was een belijdenis van Gods trouw. Het was een steen waarbij de mensen uit Israël moesten terugzien op wat God gedaan heeft nu bij de Filistijnen. En gelijk een gedenksteen op wat de Heer in het verleden gedaan had voor dat volk van Israël. En dan kunnen we feitelijk heel de geschiedenis van Israël nagaan. Tot hiertoe heeft de Heere ons als volk geholpen. En dan kunnen we gerust beginnen bij Abraham. Hoe God Abraham herhaaldelijk verlost heeft. Eerst uit Ur der Chaldeeën. Later verlost uit Egypte, waar hij naartoe gevlucht was vanwege de hongersnood. Toen gered uit die grote nood dat Sara opgesloten was in het harem van de Egyptenaren. En toen de Heer Abraham gered heeft uit de macht van die koning Kedor Laomer. En zo kon hij zijn Lot, zijn neef Lot, bevrijden. Heel het leven was een aaneenschakeling van Gods trouw. Ook al waren de omstandigheden moeilijk. En ook al werd het geloof van Abraham op de proef gesteld. Steeds redde de Heere Abraham uit alle nood. En zo ging het ook in het leven van Isaac. Rebecca bleek onvruchtbaar te zijn. En Isaac en Rebecca riepen de naam des Heeren aan en de Heere gaf hun kinderen. En we zien het ook in het leven van Jacob, hoe de Heer hen gered heeft en hem uitgeleid heeft en beschermd heeft. Ja, zo heeft Jacob ook zelf een gedenksteen opgericht op de plaats die hij noemde Bethel, huis van God. In Genesis 28, na die droom, dat weet u wel, toen hij de engel hemel in kon zien en de engelen daalden af en op. Toen kwam die heerlijke belofte van God, dat God voor hem zou zorgen en dat de Heere dit land aan zijn nageslacht zou geven. En toen Jacob 's morgens opstond, nam hij de steen waarop hij gelegen had. Hij zette die overeind en hij goot daarover olie als een offer aan de Heere. Want waarschijnlijk had Jacob ook heel weinig of niets om te offeren. Hij moest toch hals over kop wegvluchten. En zo zien we dat Jacob ook een gedenksteen opricht om te onthouden hoe God naar hem had omgezien. Want God had ook Jacob uitgered. En daarna, met zijn nakomelingen, het volk van Israël, hoe Jozef uitgered is geweest. En toen het volk uiteindelijk in Egypte kwam, ook daar uitgered werd uit de hongersnood. Maar nog meer, ze werden daar gered uit het proces van opgeslokt te worden in de Canaanitische cultuur. God had hen gered. Steeds heeft de Heer dat volk geholpen. En toen het moeilijk werd in Egypte, toen moesten ze ook weer bidden en roepen tot de Heer vanuit de slavernij. En de Heere verloste hen opnieuw, hij zond Mozes. En zo werden ze verlost uit het slavenhuis. En hoe vaak in de woestijn, u kent de geschiedenissen. Het is een aaneenschakeling van goddelijke uitreddingen. En hoe het later gegaan is met het volk, het was steeds de Heer die het volk doorhielp. In een brandende woestijn, water uit de rotssteen, manna uit de hemel. En toen kwamen ze bij de Jordaan, hoe kon ze daar binnen trekken? God deed een wonder. En toen heeft Jozua een gedenksteen opgericht. Eigenlijk waren het 12 gedenkstenen. Op elkaar gestapeld. Maar wat gebeurde er precies? Het volk moest het beloofde land binnentrekken. Maar moest het volk door de Jordaan trekken, terwijl het juist de tijd was van het paasfeest. Dat is het vroege voorjaar. En dan is de rivier de Jordaan op zijn hoogst. En ook op zijn diepst. Er staat dan een sterke stroming. Dat komt door het sterk verval vanaf het meer van Galilea naar het diepste punt van de aarde, de Dode Zee. De gemiddelde neergang in de Jordaan bedraagt enkele meters per kilometer. En dat geeft wel een sterke stroming. En in dit jaargetijde waren gedeelten van de Jordaanvallei overstroomd. Daar was een sterke vegetatie van struiken en bomen. Het was ook nog overstroomd, bijzonder moeilijk om doorheen te trekken. En daarnaast was de Jordaan op bepaalde plaatsen behoorlijk diep. Varieert van een meter en op sommige plaatsen 4 meter. En dan moest een heel volk met al hun beesten en hun kleine kinderen dat daar doorheen trekken. Toen deed de Heer een wonder. U weet, de priesters moesten de ark nemen. De wateren van de Jordaan inlopen. Terwijl ze alleen maar snel stromend water voor zich zagen, maar ze moesten erin gaan lopen. En toen werd het water gestopt. En er kwam een droog pad. En het water stond als een muur. Aan hun ene kant, aan de andere kant stroomde het water weg. En toen kon ze erover. En de priesters stonden daar midden in de plaats. Midden in de plaats waar het water eerst gestroomd had. En ze stonden daar op het droog en heel het volk trok langs hen heen. En op de plaats waar die priesters stonden, heeft Jozua een hoop van 12 stenen opeengestapeld. En straks, wanneer de Jordaan weer verder ging stromen, dan stond die stapel van 12 stenen op elkaar daar midden in de Jordaan. En daarnaast gaf Jozua bevel aan de Israëlieten dat voor elke stam zij een grote steen mee moesten nemen vanuit de Jordaanbedding en meenemen naar de overkant. En zo lezen we in Jozua 4 vers 8. De kinderen Israëls nu deden gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. En Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan. Tot standplaats van de voeten der priesteren, die de ark des verbonds droegen. En ze zijn daar tot op deze dag. Dus eigenlijk waren het 2 gedenkstenen. 1 in de Jordaan, bestaande uit 12 stenen. En 1 aan deze zijde van de Jordaan, waar ze allemaal naartoe getrokken waren. Weer 12 stenen. 2 maal een grote hoop steen. En steeds als de Israëlieten daar langs trokken, moesten ze daaraan denken. Daarna kijken en onthouden. Tot hiertoe heeft de Heer ons geleid. De Heer heeft ons steeds gered, altijd opnieuw. En zo is heel de geschiedenis van het volk Israël een opeenstapeling van Gods zorg en zijn uitreddingen. En daarom kon Samuel zeggen bij die ene gedenksteen, daar tussen Mispa en Sen. Eben Haezer. Want dat is het geheim van het volk Israël. En ik geloof dat het nog steeds het geheim is van Israël. Ook nu vandaag. En ons gebed is voor haar dat ze het ook zouden zien en belijden Dat ze tot erkentenis komen dat al die zegeningen hen toestromen door hun eigen Messias. Steeds heeft de Heer hen doorgeholpen. Van de Midianieten, van de Amalekieten, van de Filistijnen. En daarom ziet Samuel op Gods onbezweken trouw. Het is hetzelfde als wat de Heere later zou zeggen door de profeet Jesaja. In Jesaja 46, hoor naar mij, o huis van Jacob. En het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af, en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en ik zal dragen en redden. En steeds moest Israël daarbij bepaald worden. Ze moesten er bewust aan gaan denken en bewust zich gaan herinneren en zich te binnen brengen en voor zichzelf herhalen en voor ogen stellen wat God gedaan heeft. Het was hun allemaal tot bemoediging. En ze mochten de daden van de Heere niet vergeten, maar ze moesten juist gedenken. En als u nou ziet op uw leven, dan kunt u toch ook bepaalde momenten aanwijzen waarop de Heere uitkomst gaf, uitredding schonk. U hebt ze toch ook? Een ziekenhuisopname, een ernstige operatie, een teleurstelling, verdriet, waarin u toch troost kreeg van de Heere. En toch uitzicht kreeg op het eeuwig zalig leven. Of andere moeite. Of dat er een kruis is in het leven wat u op u neemt. Omdat de Heer u dat oplegt. En dat u het dagelijks draagt achter de Heere aan. Want u ziet het als uw roeping. En daar hebt u ook gelijk aan. Maar wie geeft u kracht om dat te doen? Het is toch de Heere die altijd weer uitkomst geeft. Dat wij er nog mogen zijn. Dat is toch alleen maar dankzij Eben Haezer. Geldt ook voor ons leven. En zo hebben wij ook onze gedenkstenen. Misschien hebt u ze ook wel eens opgericht. Bepaalde gebeurtenissen. Waar u wel eens aan terugdenkt. Misschien. En waarschijnlijk, helaas, denken u en ik daar te weinig aan. Dat was ook het geval bij Israël, daarom hadden ze gedenkstenen. Misschien moeten wij ook maar van zulke gedenkstenen oprichten, ja, in onze binnenkamer, in ons hart. En als er weer iets wat tegenslag is en we geneigd zijn wat te klagen en te murmureren, dat we wat neerslachtig voelen en dat we gauw toegeven aan wat sombere gedachten. En misschien wel als een dag van vandaag. Een beetje somber en donker en regenachtig en motregen. En dat we geneigd zijn om een beetje somber te zijn, dat is te begrijpen. Maar toch moeten we denken aan hoe de Heere voor deze ons gunst heeft bewezen. En dat heeft Hij gedaan, ook in uw leven. En ook in de mijne. Dan doen we de Heere toch tekort, als we daar niet aan denken. Het is goed om dat weer op te halen. En ik denk dat u er nog een behoorlijk poos mee bezig bent. Als u alles op een rij zou zetten. Dag in, dag uit, week na week, maand na maand, zoveel gedenkstenen. In ons land hebben we ook gedenkstenen. Hier buiten de kerk is een gedenksteen aan de oorlog. Mevrouw en ik waren onlangs in Black Falls in Alberta, waar onze jongste zoon woont. En toen gingen we daar in die plaats wandelen in het park. En toen zagen we daar in die park een Canadese panzerwagen staan, als een gedenkteken. En daarnaast was een steen. En ik liep er naartoe om te lezen waarop die steen stond. En het was wel eigenlijk confronterend. Maar opeens lees je daar 162 namen van Canadese jongens die onlangs in Afghanistan gesneuveld zijn. Ja, dat geef je wel te denken. Een gedenkteken. Opdat de mensen niet zouden vergeten. En misschien bent u wel eens in Ieper geweest. Elke avond om 7:00 hebben ze in Ieper in België dodenherdenking van de oorlog 1914-1918. En toen ik er een keer was met mevrouw, toen hoorde ik een Engelse officier roepen: we zullen dit nooit vergeten. We zullen dit altijd onthouden. Want een gedenkteken is een middel opdat we niet zouden vergeten. En daarom had Israël gedenktekens in het land. En zo hebben wij ook het avondmaal, ik noemde het in het gebed een gedenkteken, waar wij gedenken wat de Heere gedaan heeft op Golgotha. En alles wat daarmee samenhangt. En al de uitreddingen die daaruit voortvloeien. En al de troost en de hoop en de moed en het uitzicht wat u mag putten uit dat ene offer van Christus op Golgotha. En hoe hij zich nu presenteert voor God de Vader in de hemel. En daar mag een gelovige zondag aan het avondmaal gedenken en geloven. Hij gaf zichzelf voor mij. Dat wil zeggen, al het lijden van de Heere Jezus was nodig voor u. Hij gaf zichzelf voor mij. Zoals u deze week de catechisanten vertelde van die in de oorlog is wel eens gebeurd dat er 10 mannen, een rij mannen, elke 10e zou gedood worden. En een jongetje telde en hij wist, ik ben nummer 10. En u weet het misschien wel, een oudere man stond naast die jongen. En hij greep die jongen beet en zegt, kom hier staan. En die oudere man werd doodgeschoten. Of wat ook historisch is, die lege predikant die in de Javazee rondzwom tussen andere drenkelingen. En er was een boot, klein roeibootje, in de oorlog, in de slag om de Javazee. En een jongen kroop in de boot. Of liever gezegd, die predikant kroop in de boot. Toen kwam er nog een jongen eraan, ook in het water. En die kroop ook op de boot. Toen begon de boot te zinken. En toen zei die predikant, ik stap wel overboord, want ik kan sterven. En dan te bedenken wat de Heere Jezus gedaan heeft in uw en mijn plaats. Laten we daar toch maar diep over nadenken, gemeente. U en ik. Totdat, zoals Theodorus Abrakel zegt in het boekje Het Geestelijke Leven, totdat de tranen u in de ogen springen. Wat de Heere gedaan heeft voor u en voor mij, om volkomen verzoening te bewerken voor al onze zonden. Want die jongen die in die boot klom en die jongen die op nummer 10 stond, die had niets verkeerds gedaan tegen die oude man of tegen die dominee. Maar wij hebben God op het hoogst misdaan. En toch nam hij onze plaats. En zo richtte Samuel een gedenksteen op tussen Mispa en Sen. Waarom? Nou, laten we naar kijken. Mispa, wat betekent dat? Dat was een bekende stad. Het was een versterkte stad. Het betekent eigenlijk wachttoren. Het lag in het stamgebied van Benjamin. Het was een versterkte grensplaats. Het was heel bekend onder Israël. Hier werd het verbond vernieuwd tussen de Heer en zijn volk. Het was in feite een kleine vesting met een muur die in totaal, las ik in de encyclopedie, 600 meter lang was en 4 tot 6 meter dik was. De muur was zo'n 6 meter hoog. Mispa was een bekende plaats. Maar de plaats Sen, dat ligt verder naar het westen van Mispa. En wat weten we van Sen? Nou, eigenlijk niets. Het wordt alleen maar hier genoemd in 1 Samuel 7 vers 12. Van Mispa weten we veel en van Sen weten we niets. En nu richt Samuel de gedenkteken op tussen Mispa en Sen. Tussen de plaats waar veel gebeurd was, waar veel van bekend was, en de plaats waar niets van bekend was. En zo mogen wij dit als een teken zien van de bekende daden van Gods verlossing en van de verborgen daden van Gods verlossing. Want veel van wat de Heere doet, beseffen wij niet eens. We kunnen wijzen op bepaalde uitreddingen en verlossingen in het leven, maar de Heer heeft ook veel verlossing gegeven wat ons niet eens bekend is. Waar wij niet eens ons van bewust zijn. De bescherming tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Als de vorst der duisternis losgelaten wordt, dan blijven wij nergens meer. Maar hoe komt het dat volk des Heren blijft, omdat in de hemel voor hen gebeden wordt. Dat zijn verlossingen, maar het zijn vaak voor ons onbekende verlossingen. Voortdurend draagt de Heren zijn volk. En zo mogen wij gedenken de verlossingen waar we enigszins van op de hoogte zijn en de verlossingen die wij niet beseffen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. We kunnen niet eens ademhalen zonder God. Ons hart kan niet eens blijven kloppen zonder God. Voortdurend afhankelijk. En als we ons daarvan bewust zijn, de bekende verlossingen en de onbekende verlossingen, ja, dan worden u en ik zo klein. Dan worden we zo klein. Dan gaan we groot van God denken. Heel klein van onszelf. Dan worden de harten vertederd. En dan mogen we toch terugzien op de onafgebroken stroom van Gods goedertierenheden. Maar een gedenksteen is ook om omhoog te kijken. Want de God van die uitreddingen leeft nog. Hij is er nu ook. Dus zo'n gedenksteen is dat een mens omhoog zou zien naar de Heere. Om zo Gods hulp en genade ook nu in te wachten, te begeren. Want Hij is ook machtig u nu te helpen door moeite waar u doorheen gaat. Een kruis wat u te dragen hebt, een strijd, een spanning waar u doorheen gaat. Hij is nog steeds machtig u te leiden, te helpen, wonderen te doen. Hij heeft het toch gezegd. Ik zal u dragen al de dagen. En we horen het toch elke zondag die nooit verlaat. Het werk dat zijn hand begon. Ik zal u dragen. Dat is geen automatisme. Wat gewoon afgekondigd wordt over heel de gemeente en dat geldt voor hen. Nee, niets is in de Bijbel automatisch. Het gaat wel in de weg van geloof en bekering. En zo is zo'n oproep, ik zal u dragen al de dagen. Dat is een opwekking opdat wij voortdurend zouden uitzien naar de verlossing door de Heere. De Heer had toch ook tegen Israël gezegd dat hij de redding was van Israël. En dat hij Israël zou dragen. Maar dat gaat niet automatisch. Dat moest door het geloof gebeuren. De Filistijnen kwamen in het land. Toen waren ze niet gered. Nee, omdat er geen geloof was en geen bekering was. Omdat er zonden waren en afgoderij. En zo is het een opwekking om ons te bekeren. Ons met het verstand te bekeren. Daar begint het mee. Ook in de week van voorbereiding. In met verstand voor de Heere neer te leggen. Te belijden wie wij zijn. En dan mag u rustig de woorden uit de schrift nemen. En zo voor de Heere neerleggen. Ik ben gans melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Misschien beleeft u dat niet. Maar daarom kunt u het nog wel geloven. En mag u toch ook belijden voor de Heere. En dan mag u toch ook belijden dat de Heere Jezus toch een redding is en een verzoening is voor al de zonden. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden en dat de Heere een fontein heeft opgericht tegen alle onreinheid en zonde. En u wordt ook genodigd elke zondag opnieuw. Dat zijn zaken die u met het verstand kunt weten en met het verstand voor de Heere ordelijk mag neerleggen. Om dan te smeken om Hem in uw leven. En ook al voor uw besef antwoordt de Heere niet zoals u meent dat Hij zou moeten antwoorden, dan blijft u daar. Elke dag opnieuw. Want Hij zal u geenszins uitwerpen. Een gedenksteen om op te zien nu naar de Heere. En zo mag het geloof goede moed hebben. Goede moed hebben. Als u de Heere vreest, waar ligt uw toekomst? Boven. En dat is zo heerlijk, zo rijk. Dat kunnen we niet beseffen, de schoonheid die daarin is. Wat zijn wij toch, maar arme stumpers. Dat we steeds zitten te kijken naar de aarde. En steeds zitten te kijken naar al het stof en al de moeite. Terwijl we omhoog zouden moeten zien. Ik en u. Naar boven. Waar Hij leeft. Om zo goede moed te hebben. Een gedenksteen om hoog te zien. En een gedenksteen is om ook om op de toekomst te letten. Want de Heere blijft toch dezelfde. Al de dagen. Hij is toch niet veranderd. Het is niet alleen dat u naar het verleden kijkt, maar naar de toekomst. Dat is eigenlijk het doel van een gedenksteen. Dat u goede moed daaruit zou putten. En het geloof moet ook opgewekt worden. En daarom heeft de Heer ook zijn avondmaal laten instellen. Opdat wij daar aan het avondmaal het geloof versterkt mag worden. En dat we omhoog zouden zien tot Hem. Want Hij heeft het gezegd dat zijn volk niet uit zijn hand geroofd zou worden. En dan mag het geloof zeggen. Heer, ik ben de uwe en u bent de mijne. Het geloof en de dagelijkse bekering tot God. En de Heere gaat ook door. Al zal de vorst der duisternis niet stilzitten. Al kan hij niet alles doen wat hij wil. Maar hij zit niet stil. En ook al is het kruis er nog. En die lege plaats. Waar u nooit aan kunt wennen. Hij leeft. En hij gaat door, hij blijft dezelfde. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen en hij zal ons helpen. Ook straks, ook morgen. En heel gauw moet het beleefd worden in het geestelijke leven dat ik ellendig mens, het goede wat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik nu juist. En al die teleurstellingen en al die struikelingen, dat kan ons verlammen. Dat we in zelfverwijt en zelfs in wanhoop neerliggen. Terwijl we behoren op te zien tot hem. Ook al hebt u alles verzondigd. Wat deed die moordenaar ook alweer? Hij zag op Christus. En hij smeekte om Christus. En ondanks wie u bent of wat u gedaan hebt. Met al uw tekorten, afwijkingen. Zie maar op hem. Daar ligt alles. Ook al moeten we komen met schaamte. Ook al is het dat we moeten komen met alleen maar vuil en met lege handen. En dat u misschien op de rand van de wanhoop staat. Toch, zie omhoog. Want bij de Heere zijn uitkomsten. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zo is een gedenksteen ons te richten op de toekomst. En dan kunnen we nog nader preciseren, te richten op de trouw van God. Hoe vaak denken wij aan de trouw van God? Hoe vaak denken u en ik niet aan de moeite? En hoe vaak kunnen u en ik niet zuchten? Al hebben we het best helemaal niet zwaar in het leven in vergelijking met andere mensen. Waar zij doorheen moeten gaan. Waar wij geen besef van hebben. We behoren tot de meest gezegende mensen op deze aarde. Ja, tot de meest gezegende mensen die ooit op de aarde geleefd hebben. Karel de Grote leefde bij wijze van spreken in ontberingen. In vergelijking zoals u en ik leven. Zoveel gemak. Zoveel genot. Zoveel dagelijkse zegeningen. Die er toen niet waren. Zoveel ontvangen wij. En toch zijn wij geneigd. Ik en u. Om te letten op moeite. En gaan we weer zuchten. Terwijl God getrouw is. Trouw. Dat benadrukt de Heere steeds weer. Hij is trouw. Deuteronomium 7 vers 9. Gij zult dan weten dat de Heer uw God die God is. Die getrouwe God. Welk het verbond en de weldadigheid houdt. Dien die hem lief hebben. En zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. En zo getuigt Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat hij gesproken heeft, gij zijt mijn. Kan hij nooit meer ongedaan maken. Hij kan niet zeggen, u bent nu van mij en nee, nu niet meer. Nee, dat kan niet. Gij zijt mijn. Absoluut. En daarom is de gedenksteen ook een oproep tot bekering. Een oproep om af te zien van onszelf. Een oproep om te zien op de Heere. Bekering. Geloof. Onszelf onder handen nemen. U en ik. Misschien wel in een week van voorbereiding. En als we dan de trouw van de Heere zien, dan moeten we ook maar even denken aan onze eigen ontrouw. Want wie zijn wij geweest? Gedachten, woorden, werken. Wat we niet gedaan hebben, wat we hadden moeten doen. En wat voor een voorrechten heeft de Heer ons niet geschonken. Keer op keer. Laten we toch denken aan het volbrachte werk van Christus. Laten we ons daarop richten. Ja, onze zonden niet vergeten. Nee, daar stappen we niet maar overheen. Die moeten beleden worden. Moeten we ook weer niet op gaan staren. Nee, beleden met schaamte, met verbrokenheid. En dan omhoog zien naar dat offer. Naar Christus. Ja, dan worden wij heel klein. En dan wordt God groot. Dan zien we God als de God vol goedertierenheid, waarheid, trouw en liefde. U bent altijd goed voor mij geweest. Ook wanneer ik geen tijd voor u had, was u bezig mij te beschermen en te bewaren. Zo vaak langs de weg, altijd bewaard. Moeilijke beslissingen in het leven en u gaf wijsheid. En het ging goed met het werken, met het bedrijf. Zoveel geholpen. Bewaard voor zoveel ziekten. Zoveel ziekten en plagen die we niet hebben. Hoe komt dat? Omdat God het gedaan heeft. En als we onszelf nog goed bekijken wie we zijn, dan wordt het voor ons onvoorstelbaar. Dat de Heer nog zoveel om ons geeft. Dan worden we zo klein. Dan wordt de vrucht van dit alles dat wij ook de Heere achterna gaan klagen. En dat wij het ook voor hem gaan belijden. Dat we zonder hem niet verder willen. En zonder hem ook niet verder kunnen en ook niet mogen. En dan gaan we het zeggen, uw goedertierenheid reikt tot in de wolken, tot in de hemel. En dan staat u te staren met verwondering. Op de onbezweken trouw van God. En dat zal zeker gebeuren bij allen die door de parelenpoorten binnentreden. Als ze dan even achterom zouden zien, dan zouden ze zien een stroom van Gods onbezweken trouw. Van de moederschoot af aan. En dat de Heere nooit zijn woord vergeten heeft. En altijd vervuld heeft. Want hij is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Nummerie 23, vers 19. En ook al zijn er moeilijkheden. Dan moeten we toch aan het kruis zijn van Christus. Want hij is de medelijdende hoge priester die medelijden heeft met al onze zwakheden. Die ons ook weet te vertroosten. Die ook weet om hoe hij het leed moet verzachten. En die het door zijn geest gaat toepassen dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degenen die God lief hebben. En naar zijn voornemen geroepen zijn. Laten wij maar zien op die vaste beloften van God. En laten we maar zien op de naam des Heren. De naam ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zou. Dat is zijn trouw. En dan zegt Jesaja 50. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En dat leren we eigenlijk allemaal van gedenkstenen. En laten we daarom maar proberen in zijn kracht met leidzaamheid verder te gaan, die weg waarop hij ons zal dragen. En zo komt het helemaal goed met deze God. Dank voor uw aandacht. Zullen we samen een gebed doen en dan zullen we nog samen een psalm zingen. Laten we samen bidden. Heere, wij zeggen u dank voor uw onbezweken trouw, voor de stroom van uw goedertierenheden. En laat een ieder van ons maar bedenken wat u gedaan hebt. Het verkeerde kwam van ons, maar al het goede kwam van u. Elk boterham, elk hartslag, elke dag. Heere, u hebt het gedaan. Het is uw onbezweken trouw. En zo willen wij het ook belijden vanavond. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En we zijn ook zo afhankelijk van u, Heere. Wil ons blijven helpen. Want we zijn zo zwak. We kunnen niets uit onszelf. Wil ons helpen, Heere, in deze week van voorbereiding. Wilt u plaats maken voor uzelf. Wil ons helpen om u met verstand te zoeken als het hart er niet in mee wil komen. En als we u met het verstand zoeken, dan zult u ook het hart erbij trekken. Ja, dat zult u doen. En Heere, laten wij van u alles verwachten wat nodig is. En laten we opzien naar uw kracht, naar wie u bent en naar uw toekomst. En naar uw heerlijkheid, wat voor ons nog verborgen ligt. Want Heere, u bewaart het beste voor het laatst. En dat zal ook nooit ophouden. En zo hebt u ons allemaal vanavond genodigd om bij u te schuilen, om op u te zien. Heere, leer het ons. Heb dank dat we zo deze Bijbellezing konden hebben. Gedenk ons als we naar huis gaan, als we in een leeg huis komen, wilt u er zijn. Met uw onbezweken trouw, met uw goedertierenheid, dat de gemeenschap met u beleefd mag worden en dat er een uitzien mag zijn naar het avondmaal of naar de nabetrachting op het avondmaal. Heere, hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen 146, Psalm 146, en we zingen de versen 3 en 4. 146, 3 en 4, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het is de Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op den Heer zijn God. De Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit den hogen see you. stand wacht en aan elk die hem verbijt. Trouwe houdt in eeuwigheid. Dank voor uw aandacht. Wel thuis.